Ja, vanmorgen willen we eerst in het kader van de tekenen der tijden, zeg maar, gewoon eens even naar wat recente ontwikkelingen kijken. Wat komt er op ons af? Sinds oktober vorig jaar speelt die aanval van de Palestijnen op Israël en Israëls reactie met de Gaza-oorlog. We zagen hoe Amerika Israël hielp, maar we zien ook hoe Amerika zich tegen Israël lijkt te keren. Te midden van dat alles zie je dat Israël oorlogen voert op meerdere fronten. Denk aan de strijd met Hezbollah in het noorden. En dan is er dus de dreiging, heb ik hier nog staan, de dreiging van Iran. Nou, ondertussen is die dreiging dus omgezet. Ze hebben daadwerkelijk aangevallen. Overigens, het bericht van, en zo zie je hoe media werkt, hè? Het bericht van 24 tot 48 uur binnen die tijd zou Iran aanvallen. Dat is een bericht van 12 april. Maar 4 april had het er ook al gestaan en toen is het niet gebeurd. En dat is een voorbeeld van, wij moeten proberen ons niet mee te laten voeren op berichtgeving. We moeten nuchter en waakzaam blijven. Maar het is dus wel gebeurd. Ondertussen. Nou, als het om die tekenen ter tijden gaat, willen we een aantal versen lezen uit Matteüs 24. Matteüs 24 vers 6 tot en met 8. Matteüs 24, vers 6. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt. Zie toe, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en aardbevingen in verscheidene plaatsen, doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. In deze verse lees je niet eens specifiek over dat het over Israël gaat. Daar staat: het ene volk zal opstaan tegen het andere volk. Het ene koninkrijk zal opstaan tegen het andere koninkrijk. Maar de Heere zei het wel tegen de Joodse discipelen: en gij zult horen. Nou, uit de profetieën weten we dat Israël een centrale plaats inneemt en wat er in de grote verdrukking gaat gebeuren. En we zien in alles hoe sinds de strijd met Oekraïne eigenlijk Israël steeds meer het centrum wordt waarom alles gaat spelen. En hoe het juist ook Israël is dat met oorlogen, maar ook met geruchten van oorlogen te maken heeft. En die hele wereld die wordt op scherp gezet en in elk geval bang gemaakt. Nou, te midden van alles wat er gebeurt, zie je dat tegenstellingen in de maatschappij ook op scherp gezet worden. Ik bedoel, het speelde al tijdens de coronacrisis dat kerken het moesten ontgelden. Onlangs noemde ik dat er in Canada een wet in voorbereiding was, volgens mij is die ondertussen goedgekeurd, dat je bijvoorbeeld als christen in het openbaar je niet meer op de Bijbel mag beroepen, als het om allerlei andere vormen van samenleven gaat, die in Gods ogen zonde zijn. Het is niet alleen op christenen gericht natuurlijk, maar het gevolg is dat christenen zich niet meer op de Bijbel mogen beroepen. Nou, we weten wel dat in sommige landen in Europa al enige tijd processen gevoerd worden tegen mensen die zich wel op grond van de Bijbel over diverse dingen hebben uitgelaten. Nou, en ik denk dat het wel bekend is dat in Nederland met name D66 de partij is die graag ook wil dat onder andere voorgangers, die het Bijbels huwelijk voorstaan en dat preken, want dat zou je de jeugd toch eens opleggen, en dus andere vormen afwijzen, dat die vervolgd moeten gaan worden. Dus in een tijd dat men niet wil dat je discrimineert, dat je vooral moet denken zoals je zelf wilt, discrimineert men zelf het hardst. Als jij een tegengestelde mening hebt ten opzichte van de heersende, mag je die bijna niet meer geven. En is het ondemocratisch wat je doet. Er worden over een organisatie als Gezin in Gevaar kamervragen gesteld of ze niet te verbieden zijn. En het enige wat die organisatie doet is een tegenstem laten horen. Wat is een democratie ook weer? Het volk mag zijn stem laten horen. Toch? zijn tegenstem laat horen en actie voeren om mensen te mobiliseren. En dat doet elke politieke partij toch? Mensen volgens hun inzichten mobiliseren? Is daar iets mis mee? En ik weet het. Ik moet me even indekken. Ik weet het, Gezin in Gevaar is een Rooms-Katholieke organisatie. Maar ja, zij zijn wel dé organisatie die op dit moment zich hard maakt voor gezin en leven. Ja, dat wil men vandaag de dag niet horen. En dus probeert men dat het zwijgen op te leggen. In de verkiezingsstrijd in Amerika wordt het christendom ook gebruikt als strijdmiddel. Doordat president Biden eerste paasdag tot transgenderdag van de zichtbaarheid, ik heb het maar geprobeerd te vertalen naar het Nederlands, transgenderdag van de zichtbaarheid benoemd had, maakte president Trump weliswaar als grapje de opmerking dat de verkiezingsdag de christelijke dag van de zichtbaarheid zou worden. Maar waar leidt dat toe? Dat leidt ertoe dat in het andere kamp de haat naar christenen opnieuw gaat doen toenemen. En dan te bedenken, hè, president Trump gebruikt christenen, terwijl hij, en ik weet dat je met zulke uitspraken altijd voorzichtig moet doen, want ik kan niet in iemands hart kijken, maar ja, ik heb wel een interview gehoord en aan de vruchten kent men de boom. Hij waarschijnlijk, zeg ik dan maar, niet wederom geboren is. Zo worden christenen gebruikt in de politiek. Laten christenen zich gebruiken, want een groot deel laat zich natuurlijk gebruiken. Ook kreeg ik een link naar dat artikel wat ernaast staat, uit de Telegraaf is dat. En dat kopt: Poetin en zijn Russisch-orthodoxe kerk willen een heilige oorlog tegen Oekraïne en het Westen. Op deze manier wordt het woord heilige oorlog, wat we van de islam kennen, ja, ook aan het christelijk geloof gekoppeld. Want mensen zien niet wat ware christenen zijn en nep-christenen en niet-wedoor, dat kennen mensen niet. Zij zien dat christenen bezig zijn met een heilige oorlog. En zo zie je hoe in de politiek uitersten gebruikt worden om de haat tegen, want dat is het uiteindelijk, God en zijn woord te kweken. En mensen tegen elkaar op te zetten. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die ik genoemd heb, ja, van de laatste tijd. In die tijd leven wij. Nou, graag wil ik dan nog wat zeggen over die versen die we gelezen hebben in Matteüs 24, vers 6 tot en met 8. Het schema wat op de dia staat, dat is een schema wat ik eerder gebruikt heb in andere studies. Er staan heel veel details in. Gaan we het nu niet over hebben. Maar het gaat me even over het feit dat de Bijbel laat zien dat de 70ste jaarweek komt. Verdeeld in twee periodes van 3,5 jaar. Waarop de helft de antichrist zich in de tempel zal gaan zetten. En dan blijkt eigenlijk uit Matteüs 24 vers 15 en 21 dat dat tweede deel de grote verdrukking is. En wij noemen vaak dit, heel geheel de grote verdrukking. Maar als je op basis van Matteüs 24 gaat kijken, dan is die tweede deel is de grote verdrukking. Nou, voor die 70ste jaarweek zal ergens de gemeente opgenomen gaan worden. Dat is even de basis van dat schema. Waar het nu om gaat is dat Matteüs 24, waar we die versen uitgelezen hebben, dat leidt tot wat we lezen in Matteüs 24 vers 29 en 30. En daar staat het volgende geschreven. En terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Dit gedeelte, Matteüs 24, gaat dus over de tijd vlak voordat de Heer Jezus terugkomt op aarde. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over dit moment. Aan het eind van de grote verdrukking gaat de Heer Jezus terugkomen naar de aarde. Daar hebben we het over. Dus dat is zijn tweede komst, hè, met grote kracht en heerlijkheid, zoals dat dan geschreven staat. Dat betekent dat Matteüs 24 de aanloop beschrijft naar de grote verdrukking en de grote verdrukking zelf en zijn tweede komst, hè, de tweede komst van de Heer Jezus. Nou, Matteüs is dan ook geschreven aan een Joods publiek, want de gemeente van de Heer Jezus was er op dat moment nog helemaal niet. En uit de brieven aan de gemeente weten we dus dat de gemeente niet gesteld is tot toren. Nou, in die tijd gaat Gods toren over de aarde, dus de Heere God gaat de gemeente van de Heer Jezus thuis halen. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10 en 1 Thessalonicenzen 5 vers 9. En dat zal dus die 70ste jaarweek eerder zijn. Hè? 7 jaar eerder wordt de gemeente opgenomen en we kennen dat Bijbelgedeelte wel in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 tot en met 19 dat erover spreekt dat we de Here tegemoet zullen gaan in de lucht. Nou, 1 Korinthe 15 zegt dan dat dat in een ogenblik tijd zal zijn, dus niet met macht en majesteit, maar en de gemeente is weg. Nou, we weten niet het tijdstip van die tweede komst, zegt Matteüs 24 vers 36. En we weten dus heel veel over deze tijd, maar we weten niet wanneer de opname zal zijn. Dat weten we ook niet. Iedereen die een datum gaat stellen, ja, dan weet je van hoe die denkt. Die houdt zich niet aan Gods woord, want je kunt geen datum stellen. We weten het niet. Nou, wanneer je dan Matteüs 24 gaat lezen, dan lees je in Matteüs 24, vers 29 en 30 over die tweede komst. In Matteüs 24, vers 15, ik noemde het al heel even, lees je over het feit dat die antichrist zich in de tempel gaat zetten. En dat is dan het midden van die 70ste jaarweek. Daar kun je ook Openbaring 13, vers 2 tot en met 5 bij zoeken. Die gaan daarover. Dus alles wat voor Matteüs 24 vers 15 staat, is dus een aanloop naar de tweede helft van de 70ste jaarweek. En dan ga ik naar het schema iets vereenvoudigd, maar waar ik een nieuw element in heb gebracht. Ik heb hier de verwijzingen met het boek Daniël weggehaald, maar hier Matteüs 24 vers 5 tot en met 12 ingevoegd in het schema. En die ontwikkelingen in Matteüs 24, vers 5 tot en met 12, zijn dus een aanloop naar die tweede helft en de komst van de Heer Jezus. Die aanloop daarnaartoe bevat niet alleen oorlogen en geruchten van oorlogen en aardbevingen en pestilentiën, waar we over gelezen hebben, maar bijvoorbeeld ook misleiding. Vers 5, kun je in Matteüs 24, vers 5 lezen. Maar ook haat en vervolging, kun je lezen in Matteüs 24, vers 9 en 10. Valse profeten, een vermenigvuldiging van de ongerechtigheid en verkilling van de liefde, kun je lezen in Matteüs 24 vers 11 en 12. Ja, en dat omvat dan dus de aanloop naar die tweede helft, omvat dus wat er in die eerste helft van de 70ste jaarweek gaat gebeuren, maar er staat nergens in Matteüs en hier start de eerste helft van de 70ste jaarweek, met andere woorden, ergens in dit stuk, en in dat schema is dan dat dit punt, gaat de gemeente opgenomen worden. En dat betekent dus dat wij als gemeente zijnde wel degelijk wat van die tekenen mee kunnen krijgen die in Matteüs 24 vers 5 tot en met 12 staan. En dat is wel goed om je te realiseren. Wij zouden bijvoorbeeld heel goed met vervolging te maken kunnen krijgen. In Matteüs 24 vers 9 en 10 wordt daarover gesproken. Maar kijk dan eens wat er in een gelijke passage in Lucas 21 staat. Het gaat ook over het einde der tijden. En dan staat er in Lucas 21 vers 12 en 13. Maar voor dit alles zullen zij hun handen aan uw lieden slaan en u vervolgen. U overleverende in de synagogen en gevangenissen. En gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders. Om mijns naams wil. En dit zal u overkomen tot een getuigenis. Daar staat geschreven, maar voor dit alles zullen zij hun handen aan u lieden slaan en u vervolgen. En ja, dat is in het verleden al gebeurd. Onder Romeinse keizers vonden vele christenen de dood, waaronder de apostelen. In de middeleeuwen zijn vele christenen die zich aan de Bijbel vasthielden vermoord. Inquisities, gewoon het vermoorden van mensen. Ook de laatste eeuw zijn er diverse landen waar je als christen vervolgd werd en wordt, want het gaat nog steeds door vandaag de dag. Maar de Heere zegt die verse heel nadrukkelijk in zijn toespraak over de voleinding der wereld. We hebben Matteüs 24 vers 3 bijvoorbeeld. Dus het gaat over de eindtijd en het gaat dus weer gebeuren. Als je dat bedenkt, ja, is het niet vreemd dat we vandaag de dag in landen die tot voor kort als christelijke landen bekend stonden veelal, mensen gerechtelijk vervolgd zien worden omdat zij bijbelse standpunten verkondigen. Het is dus niet vreemd dat we de haat tegen datgene wat christelijk is of bij mensen bekend staat als christelijk zien toenemen. Het is een soort van ja, voorvervulling van wat er in die tijd ja, in alle hevigheid gaat losbarsten. Want we weten, denk ik allemaal wel, dat wat de schrift over vervolging in de grote verdrukking zegt, duidelijk is. Hè? Mensen zullen vervolgd worden. Die antichrist gaat niet toestaan dat mensen samenkomen in de naam van de Heer Jezus en noem het maar op. Hij gaat ze vervolgen. Mensen zullen onthoofd worden. Openbaring 7 vers 9, vers 14, vers 16, Openbaring 20 vers 4. Dit alles vertel ik niet om je bang te maken, of wat dan ook. Maar ik denk dat we als christenen realistisch moeten zijn. Wij moeten gewoon realistisch zijn. Bij alles wat er momenteel in de wereld gebeurt. En het gaat er gewoon de komende tijd, zolang de Heere zijn gemeente nog niet gehaald heeft, gaat het er niet beter op worden. Misschien dat je op een gegeven moment ziet dat het weer een beetje stilstaat. Stel je voor dat Nederland echt een andere regering krijgt die meer behoudend is. Maar kijk naar wat er in de wereld gebeurt. Het gaat met zo'n sneltreinvaart. Het gaat er niet beter op worden. En dan is de vraag, hoe blijf je staande? Hoe blijf je staande? Nou, daarvoor gaan we Colossense 3 lezen. Colossense 3 vers 1 tot en met 4. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, deze verzen in Colossense 3 zijn gericht aan mensen die de Heere kennen. In Colossense 3 vers 1, dat begint met, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Nou, dat indien, dat is niet om je in vertwijfeling te brengen of zo. Maar als je wederom geboren bent. Als je dus geestelijk besneden bent, hè, wat we in Colossense 2 vers 11 tot en met 13 gezien hebben. Dan ben je met de Heere gestorven, begraven en opgestaan. Dat is iets wat geestelijk plaatsgevonden heeft. En diegene die dat meegemaakt heeft, die een kind van God geworden is, diegene wordt in dit gedeelte opgeroepen. Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. En vers 2 van Colossense 3 bevestigt dat nog eens een keer. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Zoek ze dus niet alleen, maar bedenk ze, wees ermee bezig. Nou, als je dan bijvoorbeeld Lucas 5 vers 22 bekijkt, dan zie je dat overdenkingen, dat is iets wat in je binnenste plaatsvindt, dat is iets wat in je hart plaatsvindt. Je hart is in de Bijbel je binnenste, waar ook bijvoorbeeld de Heilige Geest in uitgezonden is. Galaten 4 vers 6. Met andere woorden, laat die dingen die boven zijn, laat die zijn werk in je hart doen. Laat dat een zaak van je hart zijn. Nou, alhoewel die boodschap in de Colossensebrief een belangrijke boodschap is voor de gemeente in de laatste dagen, is het dienen van de Heere natuurlijk de hele gemeentetijd al belangrijk geweest. En de dingen die vandaag de dag dus belangrijk zijn, waren toen ook al belangrijk. Ook toen was er misleiding, hè, toen Paulus die brief in 64 na Christus ongeveer schreef. Aan de gemeente te Colossen. Nou, als lid van de gemeente ben je uit de wereld getrokken. En die wereld is in vijandschap tegenover de Heere God. Dus hoe kun je dan als kind van God ja, op de wereld gericht zijn? Dat is eigenlijk wat je in Gods woord leest. Hoe kun je een vriend van de wereld zijn als kind van God? We hebben die tekst, ik dacht de laatste tijd wel vaker opgezocht, maar in Jacobus 4 vers 4... Daar lees je dan ook dat als je een vriend van de wereld wil zijn, dat je een vijand Gods gesteld wordt. Laten we het vers toch maar even lezen. Jacobus 4, vers 4. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Ga je dat in de geschiedenis bekijken, dan zie je dat na een periode van opwekkingen, die de wereld is overgegaan, velen hun hart aan de Heere gaven, dat de Bijbel laat zien dat de gemeentetijd afgesloten wordt met Laodicea, Openbaring 2 en 3, met afval van geloof. De ongerechtigheid neemt toe, zagen we ook in Matteüs 24. In de wereld, maar dus ook onder mensen die zich christen noemen, of christen zijn. Er is veel misleiding. En over die laatste dagen van de gemeentetijd zegt dan 2 Timotheüs 3 vers 4. Dat de mensen zullen zijn, 2 Timotheüs 3 vers 4, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. En we gaan het met name hebben over meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Dat laat de Heere dus zien, heel specifiek, hè, over de laatste dagen van de gemeentetijd. Dus dat is vlak voor de opname. Nou, de wereld, we gaan het eerst hebben over de wereld. De wereld zoekt het in het vlees, in de wellusten. Hè, de wereld kan ook niet anders dan het in het vlees zoeken. En daarbij is een gerichtheid, dat wil ieder mens eigenlijk wel, maar dat komt vanuit het vlees, om het in het hier en nu naar het zin te hebben. En alles moet daaraan meewerken. Nou, vanuit de wereld gedacht, hè, seks vind je fijn, dus je wilt het met iedereen kunnen doen, niet voor de gevolgen instaan. Ja, en wat zie je gebeuren? Mensen zijn niet trouw. En dan wil je, en daarmee refereer ik aan dit, dat is ook een recent artikel over het Europarlement, dat abortus, daar hebben ze artikels van 11 april, die is dus onlangs gebeurd, daar heeft men nu voorgestemd om abortus als een mensenrecht, als een grondrecht, zeg maar, in de wetten van Europa op te nemen. Dus, dat is wat men wil. Geen trouw. En ja, voor de gevolgen instaan doen we niet. Gaat het fout? Nou, dan vermoorden we het leven dat daaruit ontstaan is. Geen recht voor het ongeboren leven, maar wel voor jou en jouw buik. Dat is zomaar een voorbeeld van hoe in deze tijd met het ik in het centrum de ongerechtigheid hand over hand toeneemt. Mensen maken er zelfs een grondrecht van. Ja, en als het leven moeilijk wordt, dan willen we ook het recht in eigen hand nemen. Want als het dan moeilijk wordt, wat je eigenlijk niet wilt, want je wilt gewoon dat fijne leven gehad hebben, ja, dan maak je daar zelf een eind aan. Want dat wil je niet. En dus ben je voor euthanasie. En we zien dat dat vandaag de dag doordringt in dat men kinderen zelf euthanasie wil laten plegen. En ja, als je dan geestelijk ook in de war bent, dan moet je ook maar euthanasie kunnen laten plegen. En over de Heere God, de Heere Jezus, denk je niet na. Want ja, de feestjes die je nu kunt vieren, die zijn belangrijker. Dat is de wereld van vandaag de dag. Maar hoe zit het met jou als kind van God? Zoek je het ook in de wellusten? Draait er ook alles om jou en het fijne hebben hier op aarde? Of ben je als kind van God toch een liefhebber van God? Juist in deze laatste dagen. We hebben in Colossense 2 hebben we stilgestaan bij de misleiding van mooie woorden die een schijn hebben, de misleiding van filosofie, de misleiding van eigenwillige godsdienst, waar veelal het ik centraal staat. En we zagen hoe dat je bij de Heere wegrooft en hoe dat je bij de wereld brengt. Nou, zo zie je dat vandaag de dag onder het mom van God is liefde veel dingen goedgekeurd, veel dingen gepromoot worden, waarvan de Heere zegt, ja, maar dat is zonde. En, ja, en juist daarom word je als christen opgeroepen om de dingen te zoeken die boven zijn. om daar niet in mee te gaan, in wat die wereld doet. En juist door de dingen die boven zijn te zoeken, staande te blijven. Staande te kunnen blijven. Nou, wat is er dan boven? Wat moet je boven zoeken? Nou, allereerst, de Heer Jezus Christus is boven. Hij is in de hemel. Colossense 3 vers 1 hebben we het gelezen. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Na zijn sterven en opstanding is de Heer Jezus naar de Vader gegaan. Dat lees je in diverse plaatsen in de schrift. En dat hij aan de rechterhand van de Vader is gaan zitten. Nou, hij is de weg van vernedering voor jou gegaan, voor jou als christen. Hij heeft die voor ieder mens gedaan, maar jij hebt het geaccepteerd. Dus jij bent een kind van God geworden. Dus het heeft in jouw leven effect gekregen. Dus dat heeft hij voor jou gedaan om jou eeuwig leven te geven. Hij is tot in de dood, ja, hij is tot in de hel voor jou gegaan. Maar ja, wat doe jij voor hem als kind van God? Heb je hem lief? Omdat hij je zoveel gegeven heeft. Houd je rekening met wat hij in zijn woord van jou vraagt. Zoek je hem. Laat je dingen voor hem. Laten we Hebreeën 12 opzoeken. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Onlangs las ik een artikel, het was een kop, dus ik weet niet of de inhoud ook dusdanig was, maar het ging erom dat een bepaalde groep niets had aan kant-en-klare antwoorden van christenen. En nou weet ik wel dat sommige kant-en-klare antwoorden natuurlijk niet op de Bijbel gebaseerd zijn, maar wat je daaruit proeft is, mensen willen niet een waarheid, nee, mensen willen daarover filosoferen. Ja, want dan kun je een beetje linksaf, een beetje rechtsaf, in plaats van rechtdoor. Dit is Gods woord. Dit is Gods boodschap. Houd ik mij aan de boodschap van Gods woord of moet ik mij bekeren? Weten we nog, vorige week het voorbeeld van Job. Ik verwoei mij, gewoon uit de vertaling gehaald. Hebreeën 12 vers 1 en 2. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een volk der getuigen rondom ons hebben, liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was. Het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Vers 2 over wat de Heere gedaan heeft. We hebben het in vers 1 gelezen. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Laat ons met lijdzaamheid. Kunnen we dragen wat ons overkomt? En nee, dat is niet altijd makkelijk. Dat is echt niet altijd makkelijk. Soms is dat best moeilijk. Maar dat mag je bij de Heer brengen. Zeg, Heere God, u weet het ook. Maar er staat er wel, hè. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Wauw. Ben je inderdaad in alle dingen gericht op hem? Ja, apostel Paulus gaf ons een mooi voorbeeld in zijn leven. Ja, dat hij gewoon duidelijk de Heere zocht en diende. En de rest deed er dan eigenlijk niet zoveel toe. Laten we het maar lezen in Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 7 tot en met 10. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Weet je, als kind van God ben je in Christus, hè? Dat is je positie. Je positie in Christus. Colossense 3 vers 3 zegt dan ook, dat hebben we vanmorgen gelezen, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus als kind van God ben je veilig in de eeuwigheid. Maar ja, hoe is je toestand? Hoe is die nu? Word je ook in hem gevonden, in je handel en wandel, in je denken? Ja, en dat kan heel praktisch zijn. Heeft bijvoorbeeld jouw hobby of jouw baan, jouw carrière, de eerste plaats in je leven? Waar je allerlei dingen voor laat. Misschien wel inclusief de Heere. Of heeft de Heere de eerste plaats? Zoek je hem in alle dingen. Als je jong bent, word je in Nederland het pad van de carrière opgestuurd. En dat hoeft niet verkeerd te zijn. Als je ook daarin rekening houdt met de Heere. Maar heb je er wel eens aan gedacht? De wereld zal je dat niet vertellen. Maar dat de Heer een andere weg zou kunnen hebben voor je. Dat je iets voor hem gaat doen. Weet je daarvoor? Paulus achtte in elk geval zijn verleden voor drek, hebben we net gelezen. Ook al bracht dat verleden, hè? Een fariseer, moet je je voorstellen. Eer en aanzien onder de mensen. Maar dat achtte hij voor drek. Hij koos niet voor dat aanzien. Hij koos ervoor om voor de Heere te leven. En had daar zelfs, dat hebben we ook in die verse gelezen, lijden voor over. En Paulus zei in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is mij Christus. En het sterven is mij gewin. Hoe is dat voor jou? Nou, niet alleen de Heer Jezus is boven. We hebben het al gelezen, hij zit aan de rechterhand Gods. Hij zit aan de rechterhand van de Vader in de hemel. De Vader, God de Vader is in de hemel. De Heer Jezus heeft de weg tot God Vader geopend. Je mag gemeenschap met de Heer God hebben. En je mag in de naam van de Heer Jezus mag je tot de Vader gaan om te bidden. Dat staat bijvoorbeeld in Johannes 16 vers 23. Nou, over die gemeenschap, de relatie die je met God de Vader mag hebben, staat dan in 1 Johannes 1 vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus je mag gemeenschap met de Vader in de hemel hebben. Dat is wat de Heere God in zijn woord laat zien. Maar als je dan de context van dat gedeelte gaat lezen, dan kun je de vraag stellen, hoe is jouw relatie met de Vader in de hemel? De context spreekt onder andere over dat je niet in duisternis moet wandelen, maar in het licht moet wandelen. En dat je door je zonde te belijden vergeving ontvangt. Nou, dan hoort daar dus ook een stukje nalaten bij, want als je in duisternis wandelt en vergeving ontvangt omdat je je zonde belijdt en in het licht gaat wandelen, betekent dat je iets gaat nalaten. Dus zo kun je als kind van God, hè, want dat gebeurt op basis van het vergoten bloed van de heiland, lees je ook in de context van 1 Johannes 1 vers 3, kun je op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus, kun je gemeenschap hebben met God Vader. God de Vader in de hemel. Nou, het mooie is, niet alleen God de Heer is in de hemel, ook zijn woord is in de hemel. Laten we Psalm 119 vers 89 opzoeken. Psalm 119 vers 89. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Wauw. Hoe mensen Gods woord ook veranderen, zoals we vorige week nog een voorbeeld zagen, wat ze niet aanstaat, dat halen ze eruit, en wat ze mooi vinden horen, dat stoppen ze erin. Weet je, ze komen voor de Heer God te staan. En een laatste schrift zien, dat vind je onder andere in Johannes 12 vers 48. En dat ze op basis van dat woord geoordeeld gaan worden. Dus dan komen ze in de hemel en dan worden ze geoordeeld. Of ze komen voor het grote oordeel, want als ik het naslagwerk van de MBV studiebijbel lees, dan zijn daar theologen die niet in de opstanding geloven. Zijn dus niet behouden. Want alleen het volbrachte werk van Jezus Christus geeft redding. Dus als je dat afschrijft als dat het gefaald heeft, ben je niet gered. Dus die komen voor het oordeel. Ja, maar in uw woord stond. Ja, nee, dat hadden ze er zelf van gemaakt. God heeft zijn woord bewaard in de hemel. En mensen zullen gewoon dat woord wat ze veranderd hebben, dat zullen ze voor hun neus krijgen. En op basis daarvan worden ze geoordeeld. Niet op basis van het veranderde woord, maar op basis van datgene wat ze niet hadden moeten veranderen. Maar hoe mooi is het dat de Heer je als mens op aarde zijn woorden gegeven heeft en beloofd heeft om ook die woorden voor de mensen te bewaren. Hè? In Psalm 12, vers 7 en 8 heeft de Heer die belofte gegeven. Dus je kunt zijn woorden kun je lezen, zijn woorden kun je in je opnemen. En wat doen die woorden? Ik bedoel, wij zoeken nu in zijn woord naar dingen die boven zijn. Nou, zijn woorden helpen je te zoeken naar de dingen die boven zijn. Naar wat belangrijk voor jou is om als christen staande te blijven. Nou, dan kom je boven bij de Heer. Niet voor het laatste oordeel, maar voor de rechterstoel van Christus. En dan weet je gewoon dat de Heer zijn belofte laat staan, want zijn woord is vast. Je weet dat je behouden bent. Hoef je niet bang voor te zijn. Je mag naar de Vader toe. Hij houdt zijn belofte. In die hemel bevindt zich ook de troon van God. Openbaring 4 vers 2 spreekt daar bijvoorbeeld over. Nou, de Heer Jezus zit nog niet op de troon van zijn koninkrijk. De troon van zijn heerlijkheid wordt dat wel genoemd. Een troon die op aarde gaat staan. Je vindt die troon in Matteüs 25 vers 31. En toch staat er dan in Openbaring 3 vers 21 geschreven. Openbaring 3 vers 21. En ik ga even niet de hele overwinnaarsbelofte lezen, want daar zit weer heel veel aan vast. Maar ik lees even het tweede deel van het vers. Gelijk als ik overwonnen heb, de Heer Jezus heeft overwonnen, en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Dat zegt de Heer daar. Nou, hij zit niet op zijn troon van zijn koninkrijk, want hij gaat nog koning worden. Maar ja, Gods troon is in de hemel en de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus zit in de hemel op de troon. Nou, en in dat kader, als je dat beseft, is het mooi om Hebreeën 4 vers 15 en 16 te lezen. Hebreeën 4 vers 15 en 16. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Daar staat dus dat de Heere op aarde is geweest, doordat hij geleden heeft, kan hij medelijden hebben, hij weet wat je meemaakt. Hij is door iedereen uitgespuugd, door iedereen afgewezen, nagenoeg iedereen. Hij weet wat het is om te sterven. Als mens, daardoor kan hij medelijden hebben. Maar dan staat daar dus dat als kind van God mag je met vrijmoedigheid tot de troon der genade gaan. En die troon is boven. Dus hoe ga je tot die troon? In gebed. In gebed. Dus opnieuw zien we daarin hoe belangrijk gebed is. Zoek de dingen die boven zijn. Ga in gebed tot de Heere, tot zijn troon van genade. Want hij wil je barmhartigheid geven. En uit genade, te bekwamer tijd, wil hij je helpen. Dus als je al die dingen in de wereld ziet gebeuren, ga in gebed tot de Heere. Hij wil je helpen, hij wil je kracht geven om staande te blijven. Kijk wat Paulus de Efeziërs toebad. Efeze 3, of voor de Efeze bad, zo is het eigenlijk. Efeze 3, vers 14 tot en met 17. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. De Heer wil je versterken, daar mag je om bidden. Zodat je in hem geworteld en gegrond bent, oftewel, zodat je staande kunt blijven. Wat ook boven is, is het Nieuwe Jeruzalem. Nieuw Jeruzalem. En dan kijken we wat daarover in Galaten 4 vers 26 staat. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij, het welk is ons aller moeder. Nou, hoe mooi het daar is, dat kun je lezen in Openbaring 21. En hoe mooi is het dan dat je als kind van God mag weten dat de Heer Jezus daar is om voor jou, ja, een woning te maken. Want ook dat zegt Gods woord en dat vinden we in Johannes 14, vers 2 en 3. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zij moogt waar ik ben. Daar mag je dus over nadenken. Hoe mooi het daar is. Aan de hand van Gods woord, hè. Dan gaan we filosoferen en misschien wel op andere dingen uitkomen. Maar je mag daar in je hoofd mee bezig zijn. En het leven hier op aarde is maar tijdelijk. Maar die woning die je van de Heere gaat krijgen, die is eeuwig. En dan zegt de Heere, zoek de dingen die boven zijn. Zoek de dingen die boven zijn. Nou, als je kiest om voor de Heere te leven, zelfs als dat lijden vraagt, hè, wat Paulus dus schreef, dan beloont de Heere dat. De Bijbel is daar onder andere in de brief aan de gemeente heel duidelijk over. Een bekend gedeelte, wat we al vaker gelezen hebben, gaan we nu niet doen, is 1 Korinthe 3 vers 13 tot en met 15. Dat zegt dat je beloond wordt. Nou, zo lezen we bijvoorbeeld, die tekst zoeken we wel even op, 2 Timotheus 4 vers 8. Dat Paulus in dat vers het volgende zegt. 2 Timotheus 4 vers 8. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. De Heere geeft een kroon. En die kroon is een beloning. En de Bijbel spreekt, de Heere spreekt in zijn woorden over meerdere beloningen. En wat doet hij met die beloningen? Nou, hij bewaart die voor je. En waar bewaart de Heere die voor je? In de hemel. Kijk maar in 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Dus die beloningen zijn boven. 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Als mensen dan gaan zeggen, je moet niet zo met die beloningen bezig zijn, dan klopt er dus iets niet. Want de Heer zegt, zoek de dingen die boven zijn. En wat is er boven? Nou, onder andere die beloningen. Zoek ze. Wees ermee bezig. Denk erover na. Sterker nog, alle aardse dingen vergaan. Maar die hemelse beloning blijft. Die blijft in eeuwigheid. Ergens anders spreekt de Heer over het vergaderen van schatten. En dat hoort hier gewoon bij. En we vinden dat in Matthäus 6, hè, weliswaar in het evangelie, nog gericht aan de Joden, maar het is hetzelfde principe. En aangezien het ook de gemeente geleerd wordt, kunnen we dit dus op de gemeente toepassen. En dan lezen we in Matthäus 6, vers 19 tot en met 21, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft. Alles wat we op deze aarde doen, het vergaat een keer. Dus vergader daar geen schatten in. Waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel. Waar ze nog mot, nog roest verderft. En waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want staat er dan waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als voor jou al het aardse bezit. En zo kun je doorgaan. Je baan, je carrière. Nou, vul maar in. Als dat voor jou, als daar jouw hart ligt, ja, dan ligt daar jouw hart. Terwijl als je gericht bent op datgene wat de Heere wil geven, op de dingen die Hij voor jou voorbereid heeft, dan ligt daar jouw hart. Nou, en daarmee is meteen ook de reden gegeven waarom je opgeroepen wordt om de dingen te zoeken die boven zijn. Ze zijn blijvend. Het blijft, het heeft eeuwigheidswaarde. In 2 Korinthe 4 vers 17 en 18. En deze boodschap gaat tegen onze aardse natuur in. Want wij leren huisje, boompje, beestje. We gaan een opleiding doen, we gaan naar school en we moeten dit presteren. Om zoveel geld te verdienen en dan gaan we verzamelen, want we zien het voorbeeld om ons heen. Dat is wat je leert in de wereld. Ja, deze boodschap gaat daar tegenin. Dus als je als christen dat altijd geleerd hebt, is dat misschien best moeilijk. Maar je moet dus leren om ja, je gerichtheid als christen op de juiste plek te hebben. En dan lezen we in die versen in 2 Korinthe 4 vers 17 en 18. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hè? Van lijden leer je. Dat kan je dus een beloning geven. En dan zegt vers 18. Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Als je gericht bent op dat aardse, de dingen die je ziet, het vooral hier fijn moeten hebben, weet je, dan kun je niet staande blijven voor de Heere. Dan heb je niets voor hem over, laat staan dat je iets voor hem doet. Zeker niet als het moeilijk gaat worden. Maar als je een liefhebber Gods bent en de dingen zoekt die boven zijn, weet je, dan weet je de Heere te vinden. Dan zoek je de gemeenschap met je hemelse Vader. Dan weet je dat zijn woord vast is. Dan weet je dat hij je wil helpen. Dat hij je wil versterken om staande te blijven. Dan weet je dat je een mooie hemelse woning in het vooruitzicht hebt. En dat je een blijvende schat in de hemel verzamelt. Vergadert. Nou, daarbovenop zegt dan Kolossenzen 3 vers 4. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dit kan verwijzen naar de opname van de gemeente, zo wordt hier vaak uitgelegd. Want de opname is namelijk de verschijning van de Heere voor zijn gemeente. Hè? Dat blijkt uit versen als Titus 2 vers 13 en 1 Petrus 5 vers 4. Maar het kan ook verwijzen naar de tweede komst van de Heer Jezus. Want als jij de Heere daadwerkelijk gediend hebt, dan zul je namelijk met hem verschijnen in heerlijkheid. Want hij komt terug in heerlijkheid. Dat zegt bijvoorbeeld Lucas 21 vers 27. En dat is waar de schepping naar uitziet. Dat de Zonen Gods openbaar worden. Omdat de schepping dan hersteld gaat worden. Romeinen 8 vers 19 en 21. Dus zijn toekomst, of je nou hebt over de opname van de gemeente, of dat je als trouwkind van God zo beloond wordt dat je met de Heere terug mag komen naar die aarde die hersteld gaat worden. Die toekomst is heerlijk, maar hoe mooi is het dat als je dus staande bent gebleven, ook als het moeilijk is, ja, dat je met hem in heerlijkheid geopenbaard wordt, met hem terugkomt, om met hem in zijn koninkrijk te heersen. Zoekt de dingen die boven zijn. Amen.